Snappen zij waarom jij chauffeur bent in Canada?
Ja, dat snappen ze wel. Want ze snappen dat ik daar de lifestyle goed trek. En alle trucs, de auto's, de ruimte, de natuur ook en de rust.
Hallo en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van De Stamtafel. De podcast van Truckstar, waarin wij jou meenemen in de wereld van transport en logistiek. En wij zijn deze keer Michael Oudman. En ikzelf, Arjan Olsthoorn. En we hebben een speciale gast, Corneel Lut.
Ja.
Welkom.
Dank je.
Welkom. En sommige luisteraars die denken meteen, Corneel Lut. Ja, die naam die zegt mij wel wat. Andere luisteraars die hebben misschien geen idee. En nog weer luisteraars die weten misschien precies wie je bent.
Ja, nou ja, ik heb jarenlang voor Truckstar gewerkt. En schrijf nu alweer jarenlang de column Standplaats Canada. Omdat ik natuurlijk in Canada rij en daar elke maand iets over vertel.
Ja.
En anderhalf jaar geleden of zo?
Ja, zoiets denk ik.
Juni of zo, vorig jaar was ik hier ook even te gast in de podcast.
Ja, en toen hebben we inderdaad een hele podcast met jou opgenomen. Eigenlijk vooral over jouw werkzaamheden in Canada.
Klopt.
En wat is nu de reden dat je nu weer eventjes bij ons in Nederland bent?
Koffie drinken met jullie.
Ja. En toen gingen wij, letterlijk hè, want dat was ook de afspraak die stond, hebben we ook gedaan. En toen gingen wij de podcast opnemen en toen dachten we van, kom gezellig eventjes mee.
Ja, precies.
Je dus bent er nu toch.
Ja. Inderdaad, en dat vind ik ook hartstikke leuk. Ik schuif even 5 minuten aan en dan ga ik zo meteen door naar de volgende afspraak die ik nog heb
in
Rotterdam. Maar de echte reden dat ik naar Nederland was of ben gekomen kort voor anderhalve week is mijn moeder die 75 geworden was.
Gefeliciteerd
en,
nog.
Dank je. En als cadeautje had ik met mijn broertjes of broertje en zusjes besloten om ons als gezin een lang weekend in een huis te zetten wat we gehuurd hadden in Zeeland.
Leuk.
Want wij zijn al heel lang niet meer als gezin zelf, zeg maar, bij elkaar geweest. Dus dat was grappig. Geen aangetrouwde, geen kleinkinderen. Okay. Niks, puur met ons zessen. Ja. Dus dat was afgelopen weekend in Zeeland. En dat was ontzettend leuk.
Nou, dat is mooi.
Ja, dat was echt leuk.
Leuk dat je zoiets kunt doen met de familie, denk ik.
Ja. Ja.
Zijn jouw ouders wel eens ook in Canada geweest bij jou?
Ja, die zijn vorig jaar september, oktober. Eind september, begin oktober, 2 weken langs geweest. Voor het eerst. Dus toen heb ik ze afgehaald van het vliegveld in Halifax.
Ja.
En via een nachtje hotel naar mijn huis gereden. En vervolgens bij mijn werk langs geweest. En bij de buren. En bij een goede vriend van mij. En her en der wat gewandeld.
Echt even jouw leven daar laten zien, zeg maar.
Ja, we hebben lekker in mijn tuin wat kunnen klussen en doen. En lekker eten gekookt.
En zeg maar, jouw familie, snappen zij waarom jij chauffeur bent in Canada?
Ja, dat snappen ze wel, want ze snappen dat ik daar de lifestyle goed trek. En alle trucs, de auto's, de ruimte, de natuur ook en de rust. En het ook gewoon het hele leven. Ik woon wel in de buurt van een stad, maar toch wel in een landelijk gebied. Dus je bent eigenlijk net iets zelfvoorzienender. Dus ik hak mijn eigen hout en droog dat voor de houtkachel en dat soort dingen. Dat vind ik ontzettend leuk. En die hele lifestyle is gewoon net iets anders dan hoe dat in Nederland is. Dat begrijpen ze wel. Mijn ene zusje probeerde nog wel een beetje wat vragen te stellen. Van ja, maar wat vind je daar dan zo leuk? En hebben we dat in Nederland dan niet? Dan kun je weer terugkomen.
Ja.
Want ik ben natuurlijk ook de oom van haar 3 kinderen. Dus een goede vraag ook van haar.
Ja.
Maar ze snappen het zeker wel, ja. En ik ben daar ook op mijn plek.
Ja. Dus toch niet van plan om terug te komen naar Nederland?
Zeker niet op korte termijn, nee.
Ik vind het wel grappig. Ik wist dus helemaal niet dat jij in Amsterdam had gewoond. En dat is natuurlijk, het is een helemaal een grote overgang. Dat je van de stad echt naar compleet platteland gaat.
Zeg maar. Klopt, ja. Van een appartement in Amsterdam-Noord, waar ik overigens heerlijk woonde. Met een mooi balkon en uitzicht op het IJ. Naar een huis, in mijn huis is niet super groot, maar er zit wel 2,5 hectare grond omheen.
Dat is onvoorstelbaar toch groot voor mensen in Amsterdam.
Voor het grootste deel bos en een stuk tuin en een lange oprit. En eigen wellpomp, dus mijn water komt gewoon, dat is gewoon grondwater wat uit de grond wordt opgepompt. Eigen septic tank, houtkachel en ook wel elektriciteit en elektrische verwarming natuurlijk. Maar het is gewoon een comfortabel huis, maar het is heel anders.
Was dat voor jou al lang een droom om zeg maar zo meer vrij te gaan wonen?
Het was voor mij een droom om in de Engelstalige nieuwe wereld te gaan wonen.
Mm-hmm.
En een land als Canada is dat natuurlijk. Mm-hmm. Net als Australië, waar we het net eerder ook al over hadden. Dat ben ik natuurlijk ook geweest, ooit eens, 2 keer. En ik ben vaak in Zuid-Afrika geweest, wat ook al een beetje zo'n soort land is. En ik voel me gewoon heel erg thuis in die Engelstalige nieuwe wereld.
Mm-hmm.
As opposed to old Europe.
Mm-hmm.
En ik ben daar op mijn plek. Ik vind het lekker, de omgangsnormen. Maar tegelijkertijd ook de auto's, de huizen, de ruimte, de trucks.
Ja.
Al dat soort dingen meer. Ja. Daar voel ik me goed in die hele constellatie.
Hey, en nu zijn er ongetwijfeld luisteraars die deze droom ook hebben, denk ik zomaar.
Ik weet dat we het anderhalf jaar geleden in de podcast ook wel over gehad hebben. Misschien toch goed om dat nog eens te herhalen. Ja, als er nu luisteraars zijn die dat ook zouden willen, bijvoorbeeld in Canada of Noord-Amerika chauffeur willen worden, wat is dan de weg om te bewandelen? Hoe moeten ze dat aanpakken?
Ja, dat is een goede vraag. Het is niet een standaard pad wat je bewandelt. Mm-hmm. Dus het is een individueel pad wat je gaat bewandelen, wat dat wordt. Wat ik zou doen is sowieso een aantal keer naar Canada toe gaan. En dan naar verschillende hoeken van het land. Want het is gigantisch groot. Yeah, yeah. En in British Columbia en Vancouver is het heel anders dan bijvoorbeeld weer in Calgary in Alberta. Ook al is dat allebei in het westen. Of in Winnipeg in Manitoba. Of in de buurt van Toronto in Ontario. Waar het heel druk is en heel vol. Maar waar ook heel veel werk is. Mm-hmm. Of in Montreal in Quebec. Of bij ons in het oosten in de Maritimes. Of in Atlantic Canada. In Nova Scotia of New Brunswick. Ik woon zelf in New Brunswick. Newfoundland is er ook nog. Het is allemaal geweldig. PEI. En dan een beetje een idee krijgen van in welke hoek van Canada zou ik het liefste dan zitten. En dan zul je contact moeten vinden met een werknemer. Dus met een werkgever. Mm-hmm. Met een bedrijf dat mensen van buitenaf wil inhuren. En per provincie in Canada zijn er wat verschillende mogelijkheden en regels en programma's om te immigreren. Die veranderen veel. Daar ben ik niet acuut nu heel erg van op de hoogte. Maar ik ben via mijn toenmalige werkgever in een immigratieprogramma gezet. Wat toen een pilotprogramma was. En dat is nu een gewoon programma. Atlantic Immigration Program. Dan kun je direct voor een permanente verblijfsvergunning gaan. En op die manier aan het werk. En dat gaat dan wel via die werkgever. Dus dat is wel je weg via een werkgever. Ja. Maar ik zou eerst aanraden, ga een paar keer naar Canada en zoek wat.
En is er werk? Zijn er voldoende chauffeurs gezocht?
Ja,
iemand zou willen, dan kan het gewoon.
Al tientallen jaren is er een chauffeurstekort.
Ja.
En is er vraag naar chauffeurs. Ja. De immigratiekraan is een beetje dichtgedraaid de afgelopen paar jaar. Die heeft na COVID wagenwijd opengestaan en die is nu weer wat dichtgedraaid. Dus het kan nu weer wat moeilijker zijn. Maar er is altijd vraag naar chauffeurs. En ik denk ook eerlijk gezegd wel dat op de immigratiebeurs in Houten er ook af en toe wel eens vanuit Canada transportbedrijven zelf staan. Dus dat zou bij wijze van spreken al een goede eerste stap zijn om daar eens te gaan kijken.
Ja, die soort van semi-actief werven in Europa dan dus blijkbaar.
Ja. Ja, en als Nederlandse chauffeurs kun je goed rekenen. Dus je bent natuurlijk altijd met je uren bezig.
Ja.
Dus dat is goed. Je kunt je talen goed. De meeste Nederlanders spreken toch wel vrij aardig Engels.
Ja.
Sommigen zelfs een klein beetje Frans. Dat is ook een enorme pre.
Ja.
En in principe maak je dan wel gewoon kans op een leuke carrière. En het is een enorm gedoe, alles bij elkaar. Want je moet hier natuurlijk alles verkopen.
Ja,
je moet veel geld gespaard hebben. Want de eerste paar weken dat je daar bent, heb je nog geen salaris. Je moet je rijbewijs omzetten, wat nu duurder is dan toen. Want de meeste provincies hanteren nu het meldprogramma. Mandatory Entry Level Training. Dus dat is gewoon rijles.
Okay.
En ook al ben je hier in Nederland chauffeur en heb je een groot rijbewijs, je moet het alsnog doen.
Ook echt met de vrachtwagen?
Ja, en het kan wel $10,000 kosten.
Okay,
dus dat is wel een ding wat nu toch wel doorgevoerd wordt.
Ja.
Om ook een beetje koren van de kaf te scheiden.
Ja,
en de rotte appels er een beetje uit te halen.
Echte mensen die dat echt graag willen, die hebben dat dan ervoor over.
Ja, en het probleem is ook, er komen ook veel chauffeurs uit niet-westerse landen.
Mm.
Die of geen chauffeur waren, of die gewoon op een andere, zeg maar, niet met dezelfde safety mentality chauffeur geworden zijn. En dat moet wel op een hoger plan komen.
Ja, 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 ja.
Dus dat proberen ze nu wel op een hoger plan te krijgen, zeg maar.
Hey, en een huis vinden, is dat een beetje te doen?
Dat is heel erg afhankelijk van waar. In Vancouver is dat heel moeilijk.
Ja.
En in Toronto is dat heel moeilijk en omgeving. Maar als je een beetje wat meer buiten die grote steden zit, dan is dat makkelijker en goedkoper. Alhoewel waar ik woon in New Brunswick de huisprijzen ook omhoog zijn gegaan. Dus er is wel druk op die woningmarkt nu. En dat is ook alleen maar erger geworden.
Ja.
Maar het kan zijn dat als jij bij een groot bedrijf begint, dat je bedrijf je ook wel helpt met het vinden van een woning.
Oh ja, desnoods tijdelijk of zo.
Ja, ja, of een tijdelijke woning inderdaad. Ja. Zodat je dan daarna zelf wat kan.
En huizenprijzen, waar moet ik dan aan denken? Is dat vergelijkbaar met hier bij ons in Nederland?
In de grote steden wel, ja.
Okay.
Ja, heel hoog. Bij ons in New Brunswick wat minder.
Ja.
Maar Halifax, wat niet eens zo heel ver weg is ook heel duur.
Okay. Dus dat is ook wel echt regio afhankelijk eigenlijk.
Ja, en de steden zijn gewoon
duur. Tuurlijk. Ja, natuurlijk.
En de suburbs.
Ja.
Dus,
nou, top.
Ja.
Mocht je nou denken, ik wil hier toch wel meer wat van weten, dan zou ik aanraden om Cornel ook eventjes te volgen op zijn Instagram. Cornel Lut.
Yes.
Daar komen ook heel veel, want je maakt ook hele toffe foto's.
Ook voor de vliegtuigliefhebbers.
Ook voor de vliegtuigliefhebbers.
Ja, klopt. Ja, ik maak ook eens een vliegtuigfoto.
Ja, ja, maar hij neemt jou eigenlijk op zijn Instagram-account ook wel mee in de wereld van een Canadese vrachtwagenchauffeur, denk ik,
ja,
toch?
Ja, die landschappen, de luchten, de kleuren.
Het is
de
eindeloos.
Uitzichten, ja, ja. Die vervelen niet.
Nee, nee, nee,
dat is prachtig, ja. Ja.
Onze andere collega, Laurens Honselaar.
Ik wou zeggen dat Freek er niet is.
Ja.
Ik dacht dat je dat ging zeggen.
Nee, die belde net voordat we deze podcast gingen opnemen. Die had een afspraak bij Renault Trucks in Beest. Met Janneke van Renault.
Wauw. Beest. Snap je?
Oh, zo. Beest. Nee. Nou, het is met een D. Maakt niet uit.
Oké. Okay.
Maar die ging het niet redden, want het was te gezellig bij Renault. Dus hij is iets later vertrokken dan gepland.
Ja.
Daarom zijn wij nu inderdaad met z'n tweeën. Wel, we hadden dus net even Cornel Lut te gast. Natuurlijk altijd leuk om hem te zien en te ontmoeten. En een podcast mee op te nemen. Ja, we hebben dus, ik weet dus uit mijn hoofd niet precies welke. Maar ergens anderhalf jaar geleden, als je op zoek, denk ik, op podcast Canada Truckstar, dan vind je wel de hele aflevering die wij eerder eens met Cornel hebben opgenomen. Altijd nog leuk om even terug te luisteren. Maar over Renault gesproken, dan denk ik aan Frankrijk.
Zo, mooi cirkeltje. Wauw. Ja.
En in Frankrijk is op dit moment onze andere collega Laurens Honselaar.
Ja.
Ik denk dat hij op dit moment ongeveer het vliegtuig instapt, weer terug naar Nederland.
Na twee dagen Lyon
op de... Moet ik het goed zeggen? Nee, ik weet het niet. Ik weet even niet meer hoe die dat beurscomplex heet. Iets met euro, nog iets volgens mij. Maar ja, als ik het had geweten, had het leuk geweest dat ik dit vertelde. Maar
de beurs heet in ieder geval Solutrans.
De beurs heet Solutrans, inderdaad. Eigenlijk een soort tegenhanger, volgens mij, van de IAA in Hannover.
Ja, maar dan wel wat kleiner en iets meer op toeleverancierniveau, ja, begreep ik, ja, van Laurens. Hij heeft heel veel knipperlichtjes gezien.
Veel knipperlicht gezien. En wat wel opviel, wat misschien dat te verwachten was, maar dat ook daar Renault in Frankrijk nieuws bracht. En dat is een nieuwe elektrische Renault T. Dus dat is dan de, zeg maar niet de T-Hard, dus niet die hoge, maar de gewone Renault T. Met vernieuwde accupakketten met tot 600 kilometer actieradius. En dat is natuurlijk vergelijkbaar met wat Volvo eerder al heeft aangekondigd.
Ja, en wij had dat?
Mogen natuurlijk Volvo en Renault nooit in één adem noemen. Want het zijn twee aparte merken. Maar
ik heb geen ademteug zien nemen. Dus
maar we weten allemaal dat, Renault natuurlijk gebruik maakt van techniek vanuit Volvo. Dat is ook geen geheim. Waar dus Volvo aankondigde met een 600 kilometer actieradius sterke truck te komen. Zeg ik dat goed?
Ik weet niet. Zeg je het goed?
Nou, weet ik ook niet. Maakt niet uit.
Hebbende.
Ja, precies. Met een babyasje.
Ja.
Wat wij allemaal niet per se mooi vinden.
Nee.
Of misschien zelfs lelijk vinden als ik voor mezelf spreek.
Dat mag jij doen, ja.
Het is een babyasje zoals je die wel eens ziet als voorloopasje bij sommige trekkers.
Ja, maar nu is het een naloopasje.
Maar een naloopbabyasje die dus ook smaller is. Dus hij staat binnen de spoorbreedte van de gewone trekas. Het is ook geen aangedreven as natuurlijk.
Nee.
En dat is allemaal, dat is smaller zodat hij dus binnen het chassis zit eigenlijk. En dat je dus een gewone reguliere trailer ook kan aankoppelen. Dat je dus geen last hebt dat je zeg maar met een langere kont de steunpoten raakt.
Precies.
Of weet je wel, als je gaat draaien of manoeuvreren. Ja, dus Renault komt ook met zo'n lang chassis met een baby naloopasje.
En dat baby asje is om de asdruk wat te verlagen vanwege de zware accu's, hè?
Vanwege het extra zware accupakket, omdat je weer een grotere actieradius hebt.
Precies.
Dus het heeft toch wel wat voeten in aarde, dat elektrisch rijden.
Want, laten we nog maar één keer zeggen, actieradius is kilogrammen.
Ja, dat is inderdaad, ja. Dus daardoor is dat extra asje wel echt nodig, wil je op dit moment in time in history
meer elektrisch range
rijden. Ja, ja, precies. Ja.
Ja.
Ja. Wat ook opvallend was, niet van Scania zelf, maar van een bouwer in Frankrijk.
Ja.
Stond er een Scania Torpedo.
Ja.
We kennen ze hier van Vlastuin en van Tuft in Noorwegen.
Ja, die hebben allemaal een vrij hoekige neus eigenlijk.
Ja.
En alles is gestroomlijnd en dichtgemaakt.
En nu zagen we er een staan van deze Franse bouwer. Met eigenlijk dus gewoon een next gen neus. Maar met de kap, dus de motorkap van eigenlijk de vorige, toen Scania zelf nog
van de torpedo's bouwde. Ja, de 4-serie eigenlijk. Hè?
Ja, dus 4-serie R-serie, zeg maar.
Die ronde neus.
Die heeft inderdaad zo'n ronde neus.
Ja.
En het staat hem eigenlijk best wel goed, vind ik zelf.
Ja, maar je moet wel even twee keer kijken. Want als je hem, althans, toen ik hem zag, dacht ik, wat staat hier nou eigenlijk?
Ja.
En toen zag ik ook dat de originele instaptreden ook nog aan de voorkant zitten. En daar zit natuurlijk wel een beetje logica achter, want... als je de kap open doet, kun je dan daadwerkelijk iets doen onder de kap.
Ja.
Maar het ziet er wel gek uit, helemaal als je weet dat de andere neuzen allemaal mooie dichtgebouwde...
Ja, en wat me ook wel opviel, was waar het lijnenspel dan toch anders wordt, is in de grill. Want de grill van de next gen is vrij hoekig, zeg maar. Echt de richels van de grill, als het ware.
Ribbels.
De ribbels van de grill. En die zijn dus wel in deze nieuwe neus gebouwd. Daardoor... Ja, die lijnen lopen niet helemaal lekker. Het ziet er wel netjes uit overigens, maar...
Ja, het is even wennen. Het is anders dan hoe de anderen het aanpakken.
Maar het is misschien iets minder plomp of zo.
Ja.
Dus ik ben benieuwd of dat we er daar meer van gaan zien.
Ja, ik ben even... Sorry, ik heb een kleine blackout, want... Laurent zei ook dat die bouwer nog iets anders hadden gemaakt. Oh ja, ze hadden een soort van... slaapruimte in een Renault gebouwd.
Ja, dus inderdaad met een zitje en een kastruimte. En dus eigenlijk op de plek waar normaal zeg maar het bed is en de koelkast. En achter de stoelen natuurlijk de opbergvakken die van buiten uit bereikbaar zijn.
Ja.
Daar hadden ze nu een soort hele inbouwcamper-achtig gebeuren gebouwd. Ja. Dus zij bouwen wel meer bijzondere dingen, ja.
Ja.
Wat ook wel leuk is om te melden, is dat er op Solutrans in Lyon een nieuwe truc is onthuld. De BMC Pro L1852.
Ja.
En als ik zeg 1852, de manier waarop ik dat zeg, er zijn meer merken die op deze manier zeg maar hun tonnage en
vermogen
aangeven.
Ja.
En daar doet deze ook wel op aan denken.
Ja. Bij mij ging van buiten, dacht ik, het is een beetje een soort van GTA-versie van een Iveco. Mm. Maar je zou er ook een zeker Duits merk in kunnen herkennen.
Ja, er zijn wel een aantal details die het verraden. Dat het dat ze gebruik maken van een Mercedes Actros cabine.
Ja.
De oudere cabine, dus de MP3, MP4, denk ik. Bijvoorbeeld de handgrepen van de deur.
Ja.
Spiegels en vooral in het interieur eigenlijk wel de layout van het dashboard, stuurwiel.
Ja, het stuur was wel een beetje een kruising tussen een oud DAF-stuur en het oude Actros stuur.
Wel dat het een beetje hier en daar geshopt was van andere merken in ieder geval.
Ja, niet dus geshopt, maar uit het magazijn geshopt.
Ja. Dus eigenlijk het oude Actros dashboard, dus nog zonder al die tablets, wat de huidige Actros hebben, maar dan wel
met een tablet erop gezet.
In dat oude Actros. Ja.
En ik moest wel lachen, want Laurens die stuurde een filmpje van de presentatie naar ons door.
Ja.
En de spreker die zei, I hope you like the design.
Ja, wat een beetje bij ons overkwam, alsof dat ze er zelf nog niet helemaal achter stonden.
Ja.
Maar ik moet wel eerlijk zijn, wij hebben een aantal jaar geleden in de grote truckstore cabinetest een BMC Tugra gehad. Een aantal jaar geleden heb je ze wel in Nederland een aantal zien rijden, die BMC's.
Ja. Er reden een paar keepers in Limburg, geloof ik. Trekkers met een keeper oplegger.
Ja, en ik weet dat een, volgens mij, Greving, de rood met gele transporteur, die heeft er ook eentje gehad. Die dus wel redelijk opgebouwd was. Leuk in de kleuren en een lampje en een lichtbakje, volgens mij. Dan ziet het er wel weer aardig uit. Maar in de cabinetest kwam wel naar voren dat het eigenlijk wel een bijzonder matig product is.
Ja, ik begreep ook dat de gordijnen niet helemaal...
Nee, dat weet ik nog goed. Ja, dat Bert, onze oude collega, inderdaad... S'avonds in het donker, want we hebben er destijds ook allemaal in geslapen... in al die 9 vrachtwagens die we toen hadden... dat hij de gordijnen dicht deed in het donker met de binnenverlichting aan... en dat wij buiten stonden en eigenlijk Bert nog net zo goed zagen... als met de gordijnen open.
Ja.
Dus dat zegt ook meteen een beetje over de kwaliteit van de hele auto, zeg maar.
Maar om dan nog even naar die nieuwe Pro L 1852 te gaan. Het is misschien niet helemaal je smaak, maar het is wel iets moderner
Ja, nee, het is zeker. Ik moest aan de buitenkant een beetje denken, zeg maar, toen ik het voor het eerst zag aan een Ford F-Max en een Mercedes Actros, een beetje een kruising daartussen. En dan hebben ze er nog weer iets eigens van gemaakt.
Ja.
Ik vermoed dat we ze hier niet veel gaan zien.
Hebben we nog een verdeler hier?
Dat durf ik eerlijk gezegd ook niet eens meer te zeggen. Die hadden we destijds wel.
Ja.
Maar dat is niet, die is het niet meer. Dus ik weet niet of dat je nu nog in Nederland een BMC kunt kopen.
Nee.
Maar we gaan eens contact leggen richting BMC. Turkse truckbouwer. En wie weet kunnen we er eens mee rijden.
Misschien is het best een aardig alternatief. Als die goed geprijsd is. Ja,
dat geldt natuurlijk ook voor de Ford. Hè. Dat is natuurlijk ook een goed alternatief.
Ja. Ik hoorde trouwens van Laurens, die zei dat er Cummins motoren gebruikt zouden zijn in deze BMC.
Okay.
Dus het is niet geheel, als dat inderdaad klopt, is het niet geheel Mercedes.
Okay. Wij zagen ook nog een nieuwe Giraud trailer op de beurs staan. Of tenminste, Laurens zag die staan en die heeft onze foto's gestuurd. Dus daardoor zagen wij hem ook staan.
Ja, maar niet live. Wij zagen Laurens wel. Dus Giraud kennen we natuurlijk sowieso van de wel eigenlijk premium trailers.
Ja.
Wel goed opgebouwd tot tijd.
Ja.
Ziet er mooi uit.
Ja.
En die kwamen nu met een?
Ik noem het altijd een vliegdekschip.
Ja. Ja, het is een soort van aerodynamische.
Ja.
Het was een concept, maar hij zal er natuurlijk gewoon gaan komen. Met een volledig dichte vloer.
Ja.
Diffuser achter.
Ja.
Dus niet. Die heeft hij ook, van die zijschermen helemaal op de achterdeuren.
Ja, van die soort zijfenders-achtige dingen achterop inderdaad. Ja,
maar er zit ook echt een diffuser op de plek waar dan normaal gesproken een laadklep zou zitten.
Ja, dus dat vraag ik me ook meteen af. Als je dan een laadklep neemt, dan kan dit dus niet, denk ik.
Nee.
Maar inderdaad, dus hij is helemaal vanaf eigenlijk de achterwielen, vanaf de achteras van de trailer naar de achterdeuren toe. Is de onderbouw ook helemaal dicht en glad. Wat natuurlijk allemaal windstroom, aerodynamica.
Ja.
Wat ongetwijfeld ook in het brandstofverbruik zal schelen.
Ja. Want daar dacht ik laatst nog aan. Want we hadden het natuurlijk met Dirk van Mercedes over de voorspoiler.
Ja.
Waar we het afgelopen podcast ook over gehad hebben. Toen dacht ik, je kan als fabrikant van een cabine, van een vrachtwagen wel heel erg je best doen om alles te geleiden. Maar als je daar nog gewoon een zeilentrailer achter hebt hangen met alles open. Hoeveel winst zit daar dan nog?
Daar zit natuurlijk heel veel verschil in, ja.
Ja.
Hey, de reden dat de nieuwe DAFs de sideskirts hebben met al die lijntjes en vormen erin.
Uh-huh.
Dat is omdat het helemaal is uitberekend dat de beste vorm is om de wind weg te glijden van de trekker, zeg maar. Dus zo min mogelijk weerstand oproept.
Ja, en
maar
zelfs ook die lijnen in de wielkuip die naar buiten gaan zelfs helemaal. Ja.
Maar goed, als je vervolgens bij een trailer komt die niet geoptimaliseerd is qua aero-design, zeg maar, dan doe je dat toch een beetje voor niks.
Ja.
Nou ja. Hoewel natuurlijk een trekker wel als eerste de wind moet breken. Dus is wel het belangrijkste natuurlijk.
Ja, maar als je dan hoort dat er toch ook aan de zijkant en aan de bovenkant blijkbaar winst te behalen is door spoilertjes en lijnen. Ja, dan gaat dat natuurlijk over de hele trailer ook. Ja.
Ik zag ook nog dat Laurens een fotootje stuurde van een nieuwe notenboom. Tweeassige Euro PX3 dieplader. Nu zit ik niet heel erg in de diepladers.
Nee, ik hoopte dat je niet mij aan zou kijken om dit aan te geven.
Nee, dus ik weet, dat ga ik ook gewoon eerlijk zeggen. Daar zit ik niet heel erg in. Dus ik kan daar niet heel veel zinnigs over zeggen op dit moment. Omdat ik het nieuws allemaal nog niet tot me heb genomen.
Nee.
Maar dat zullen we ook, we maken in editie 1 die net voor kerst verschijnt. Editie 1 2026 hebben we een verslag van Solutrans. En daar zullen we ook het nieuws van Notenboom in meenemen. Als we er wat meer over weten.
Ja, want eigenlijk, Laurens is daar voor dat nummer. Maar toevallig nemen wij nu die podcast op. Ja. Dus kunnen we dit meenemen.
Ja,
maar
precies.
We hebben de diepte.
Nee, we weten daar nog niet het fijne van, zeg maar.
Precies. En Renault stond er ook nog met een elektrische Trafic.
Ja.
Heel nieuw model.
Een Trafic E-Tech Electric. Want dan heet dat dan voluit?
Zo heet dat voluit, ja. En hij komt naast de huidige Trafic. Die blijft gewoon nog met verbrandingsmotoren leverbaar. Ik denk dat het in de praktijk alleen dieselmotoren zijn.
Mm-hmm.
Maar, best een modern busje eigenlijk wel. Het ziet er wel.
Ik kreeg ook een beetje, dat is misschien flauw, maar kreeg er een beetje multipla vibes van.
Ja, door die lichtbalk die ook nog. Ik denk dat de dagrijverlichting is die dan net onder de voorraam zit.
Ja, dus hij heeft een beetje zo onder het voorraam inderdaad een lichtbalk met. Daar zit ook het logo volgens mij in. En dus inderdaad zo'n dagrijverlichting dan onder in de bumper de gewone koplampen.
Ja.
Dat zie je tegenwoordig steeds vaker ook, hè? Dat soort dagrijverlichting en koplampen gesplitst worden.
Ja, Dat Kia-busje heeft dat ook. Dus ja, PV5?
Ja, dacht ik wel, ja.
Ja. En dan is het nieuws ook nog daarvan dat toen Renault eerder dit jaar 3 busjes presenteerde. De E-Tech, zeg maar de Concept. De Goulet en de Estafette.
Ja.
Dat nu allemaal onder trafieklabel gaat vallen, blijkbaar.
Ja.
Want de naam Goulet
maar Estafette
is vervallen.
Bleef wel, toch?
Blijft hij wel?
Die instap.
Is dat de Estafette?
Volgens mij, dat dacht
dat
ik.
Dat is die hoge dan.
Ja, die lelijke.
Met de schuif, ja, dat zal wel. Die heeft, ja. Die heeft die schuifdeur aan de zijkant.
Ja, ja.
Ja. Oké, okay, ja. Dus de Goulet is dan het pick-up.
Dat denk ik, ja. 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 Met die bokselbouw.
Ja. Maar goed, die heet dus gewoon trafiek.
Maar alles over deze nieuwtjes lees je dus in Truck Show 1 binnenkort.
Ja, zeker. Met foto's erbij.
Met foto's erbij.
Ja.
De lichtmis is weer open.
Ja. Herman was er.
Herman was
dus
het.
Niet onze blijker. Herman, maar...
Nee, ja. Nee. Volgens mij in 2020 is de lichtmis het oude restaurant afgebrand.
Ja, toen heeft er nog een tijd een soort van tijdelijke keet gestaan.
Ja.
Een paar van die units, zeg maar.
En toen is, ja, kwam natuurlijk wel een beetje de vraag, ook onder chauffeurs, van ja, wat gaat er nu gebeuren?
Ja. Ja.
Wordt er nieuw gebouwd of gaat het sluiten? Of, dat is natuurlijk altijd maar de vraag.
Ja.
Nou, er is inmiddels nieuw gebouwd.
Ja, het is groot geworden. Jij bent er ook nog niet geweest.
Toch? Nee, ik ben er nog niet geweest. Nee. Nee.
Dan moeten we daar binnenkort maar eens een kijkje gaan nemen.
Ja, ik zag wel dat er nu ook, en dat hebben ze denk ik slim gedaan, dat er ook een McDonald's is in hetzelfde gebouw.
Ja, dus ze hebben één pand gebouwd. Met de ene helft is dan lichtmis.
Ja.
En de andere helft is McDonald's. En ja. Ze gaan het parkeerterrein helemaal vernieuwen,
ja,
ook
dus
nog. Hè?
Niet dat je, als je nu luistert, denkt van, oh, dat gaat dan ten koste van parkeerplaatsen. Dat hebben ze ons beloofd dat dat niet zo is. Ze gaan het hele parkeerterrein nog onder andere nemen. Waardoor het straks ook beter verlicht is en ook sfeervoller is en veiliger is op de parkeerplaats.
Ja, en ja, beter verlicht past natuurlijk ook bij de naam de lichtmis. Hè?
Dat gaat wel één in één samen, ja.
Ja, ja.
Dus ben je daar weer in de buurt, kan je weer lekker een hapje eten,
ja,
douchen, naar het toilet en lekker slapen.
Ja, en kijk, voor de echte diehard zou je natuurlijk een pannenkoek kunnen gaan eten bij de lichtmis.
Mm-hmm.
Aanbevolen door Herman.
Ja.
Ja.
Ja,
ja, en dan daarna een milkshake bij de McDonald's gaan halen.
Ja, of je kan gewoon lekker een snitseltje bestellen of zo.
Ja.
Denk ik.
Ja.
Ik begin wel trek te krijgen. We gaan er binnenkort naartoe.
Wij gaan daar naartoe.
Ik kreeg vanmorgen van jou een appje om, denk ik, 8:30 vanmorgen.
Ja.
Als jij bij Michael en ik, het is leuk voor de luisteraar om dat deze achtergrondinformatie heeft te vertellen. Michael en ik doen om en om, zeg maar, de podcast voorbereiden.
Ja.
Dit dus een beetje de onderwerpen bedenken, waar gaan we het allemaal over hebben. En dat vervolgens op een papiertje zetten en dat ook dan uitprinten. Meenemen naar de podcastkelder waar we nu zitten.
Ja.
Ik heb dat bij me.
Je ook laten zien, hè? Kijk.
Ja, ik kan ook.
Hier staan de kruisjes van de vorige van de vorige aflevering nog wel uitgeprint, doorgekruist.
En jij stuurde mij een appje en ik moest in mijn onze podcast voorbereiding zetten.
Het wordt wel heel erg meta zo, maar ja.
We zijn in de klas.
Ja, we zijn weer in de klas.
En ik snapte daar. Ik heb jou letterlijk geappt. Ga ik er nu ook even bij pakken. Ik heb jou geappt. Ik weet niet wat hier staat.
Ja. Oké. Okay.
Dat weet ik dus
voor
nog steeds.
De luisteraars en kijkers. Ik ben best wel vergeetachtig. En ik dacht ineens ergens aan vanmorgen, voordat ik op de fiets stapte naar kantoor. Ik dacht, ik moet dit, als ik dit nu niet met Arjan deel,
mm-hmm,
dan ga ik het vergeten. En Arjan is altijd vroeg op kantoor. Dus ik dacht, ik stuur jou dit vast.
Ja.
Dan kun je het vast in je A4'tje gaan zetten.
Ja.
Ja. Heb je niet gedaan, want je snapt het niet.
Nee.
Maar het is als volgt. Wij doen altijd een oproepje in de podcast. Zo van, heb je iets aan te merken?
Ja.
Heb je een vraag? Maar ook, waarom kijk je naar ons op YouTube?
Is een goede vraag.
Ja, daar hebben 2 mensen op gereageerd.
Oh.
Ja, en wij zijn dus in de klas. En dat zit zo.
Op YouTube dus gereageerd?
Ja, die hebben op YouTube gereageerd.
Okay.
En de gebruiker met de naam @art. UQ3OC of UQ3OC.
Zou die dan gewoon Art heten?
Ik denk het wel. Okay. Het is niet Art Royakkers, denk ik.
Nee.
Hij schrijft, ik zet hem op mijn laptop als ik op school aan het werk ben. Dus wij zijn in de klas.
Aha. Dus hij kijkt niet naar ons.
Nee. Maar Marcus Timmerman,
ja,
die doet dat wel.
Oh.
Hij zegt, tja, het ligt eraan wanneer ik toekom aan de podcast. Audio wanneer ik onderweg luister, maar zoals vanochtend met het druilerige weer liggend op de bank, dan is soms een podcast met beeld wel leuk. Beetje talkshow gevoel.
Dat is wel. En misschien moeten wij dan toch, want ik zit, kijk, ik weet dat de collega's van Formule 1, die hebben ook een succesvolle podcast, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, kan je er altijd naar luisteren. Die, kijk, achter ons, ik weet niet of je dat op beeld kan zien. Het zijn allemaal van die plankjes en zo. En zij zetten daar altijd hele leuke attributen neer.
Parafernalia.
Ja, als ik dan bijvoorbeeld een achterspoiler.
Of ja, die ligt daar.
Ja, of een opgerookte band. Nou, dat hebben ze niet, maar dat vond ik leuk om te zeggen.
Ja, en zelfs onze collega's van Elsevier doen dat, hè?
Ja, een plantje dus, en een lampje. Dus er zijn allerlei attributen om, zeg maar, deze ruimte eigenlijk ook aan te kleden. Dus misschien moeten wij daar toch ook eens aan gaan beginnen dan. Want dan
wat zou je dan... spanband?
Nou, wij hebben natuurlijk hele mooie modelletjes.
Oh ja, ja.
Dat is natuurlijk leuk om zo op zo'n plankje neer te zetten. Ja. We hebben, kijk, ik zie hier allemaal haken. We kunnen ook onze merchandise kledinglijn ophangen.
Ja. Nee, wij gaan daar wat mee doen. Want blijkbaar zijn er toch...
Misschien kunnen we een paar trailerbanden naar binnen rollen.
Ja, nee, is goed.
Nee, maar misschien is dat toch... heeft dat dan toch effect?
Ja, blijkbaar. Nou, blijkbaar doen we het toch goed op beeld. Dat is geruststellend.
Nou, leuk dat we in de klas zijn.
Ja.
Heb
je er wat van opgestoken?
Wat voor een klas zou het zijn, hè? Dat is dan meteen wat ik me afvraag.
Ja. Zou het filosofie zijn?
ik denk het wel. Ja. Waarom zou je anders naar ons luisteren?
Ja, Kant is irritant, hè? Dan kan je beter naar ons luisteren.
Het asfaltalfabet.
Ja. Ja, meneer Olsson.
Nee,
we zijn bij de I.
We zijn bij de I.
Heb ik jou vanmorgen ingefluisterd?
Heb jij mij vanmorgen ingefluisterd, zoals ik dat heel goed heb voorbereid. En hey, toen schoot mij...
De vorige keer deed ik de H van H-I-J. Ja, ja. We zijn echt bij de I.
Wat hadden we de vorige keer?
Handgeschakeld.
Ik dacht dus wel daarop aansluitend, kan er maar één I van belang zijn. Namelijk de I die eigenlijk de wereld van vrachtwagenrijden wel op zijn kop heeft gezet.
Ik dacht de I van improvisatie.
Dat is het ook. Maar het gaat over de I van... E-shift. Nou ja, I-shift dan. Nee, maar dat is wel, serieus wel. Want we hebben het de vorige week, omdat we het over het handgeschakeld rijden hebben gehad.
Ja.
Hoe leuk dat wel weer is om dat af en toe te doen. Maar hoe blij we toch ook vooral zijn met een automaat. En daar moeten we toch onder andere wel Volvo voor prijzen. Want zij zijn wel een van de eerste geweest die in de vrachtwagenwereld met een automaat, namelijk de I-shift, kwamen.
Dat was in de eerste FH, denk ik.
Ja. En eigenlijk, als jij nu luistert en denkt van nou, dat heb ik anders ervaren. Laat het ons gerust weten via bijvoorbeeld een comment op YouTube of een mailtje naar redactie@truckstore.nl. Maar eigenlijk was de I-shift van Volvo van begin af aan gewoon een goed schakelende versnellingsbak.
Ja, het was ook geen bak. Volgens mij Scania heeft nog een tijdje een bak gehad waarbij je wel moest koppelen met wegrijden. En dan deed hij daarna automatisch.
Op die cruise of zo, volgens mij uit mijn hoofd heette dat zo.
Dat zou kunnen. En bij Mercedes had je de power shift. Daar had je geen koppeling, maar dan moest je wel zelf schakelen.
Ja, en ik weet dat ik toen ik net mijn rijbewijs had met een klein MAN'tje reed. Mm-hmm. Wat kon schakelen zonder te koppelen. Dus dan moest ik een knopje op de pook indrukken. En dan moest ik wel schakelen. Maar
met patroon door, zeg
ja,
maar.
Dus hoef ik niet de koppelingspedaal in te trappen.
Ja. Wel met wegrijden?
Ja, wel met de wegrijden en stoppen, ja. Ja. Maar ik weet ook nog dat ik met een DAF 95 XF heb gereden. Ook een van de automaten was een bouwjaar 2005, denk ik. Was een van de eerste automaten van DAF. En de auto toen ik ermee reed was ook al wat ouder en had al wat ervaring, zeg maar. Je trapte dan het gaspedaal in en dan 5 minuten later ging de DAF rijden. Zeg maar. Dat was een beetje het gevoel met de automaat.
Ja.
En in zijn achteruit was het alles of niks en niet manoeuvreerstand.
Oh, top.
Nee, dus dat was gewoon niet zo goed. En ik heb dus ook wel met oudere Volvo's gereden waarvan die bak gewoon altijd goed geweest is.
Ja.
Ik kan me geen Volvo herinneren die geen goede automaat gehad heeft. En dat is inmiddels natuurlijk bij alle merken wel zo. Ja, al die techniek is natuurlijk verfijnd en we hebben de vorige podcast over gehad. Dat er inmiddels bijna geen handbakken meer leverbaar zijn. Nou, klopt. Dat is niet zonder reden natuurlijk.
Ja.
Dus bij deze toch wel gewoon...
Gewoon de I-shift.
De credits aan Volvo.
Ja,
Ja. Voor het toch iets makkelijker maken. Ook al vonden we dat helemaal niks hè, toen ze ermee kwamen. Maar inmiddels heeft iedereen dat wel omarmd hoor. Durf ik wel hier te stellen.
Wel,
er zijn natuurlijk nu altijd een paar luisteraars die dat niet met me eens zijn. Die nu hun koffiebeker leeggieten over de radio. Maar ja. Dat zou
of
ik niet
in de, doen. Of in het klaslokaal.
Of over het iShift pookje. Want die zit wel op een heel vervelende plek.
Ja, en het is ook best wel lang nog best wel een grote pook geweest. Hè? Zo aan je middenarmsteun zat hij. Of onder de middenarmsteun.
Ja, bij je stoel daar. Ja. En dat is natuurlijk nog steeds een vervelende plek. Dat is het enige wat ze bij Volvo nog even moeten veranderen.
Maar even eerlijk. Ik heb nog niet in een recente Volvo gereden met de automaat. Heeft hij inmiddels ook dat hij gaat kruipen als je de rem loslaat?
Oeh, dat durf ik zo niet te zeggen.
Want dat is natuurlijk wel nog een beetje verschil in visie die sommige merken hebben.
Ja, dat is wel. Dat was eigenlijk vooral wel aan personenauto's toebedeeld. Hè, die dat wel hadden en vrachtwagens niet.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar onlangs reed ik met een nieuwe DAF.
Ja, 530, elektrisch.
Nee, 530 niet. Diesel.
Ja.
En die begon ook te kruipen.
Ja.
Ja, wat eigenlijk wel fijner is, want daardoor kun je wel voorzichtig.
Ja, zeker. Ja. En dan hoef je ook gewoon, dan kan je gewoon een klein beetje gas geven en dan gaat hij vanzelf makkelijker van zijn plek af. Ja.
Ja. Nou,
tot zover deze aflevering van de Stamtafel. Ik bedank je voor het luisteren. Ik wil je nog eventjes oproepen. Je kan je inschrijven voor een baankaart voor het festival van 2026.
Ja.
Ga dan naar truxer.nl/baankaart.
Sterker nog, de eerste inschrijvingen zijn al binnen.
Ja, en al veel ook. Dus doe het niet te hard en te snel. Nee, dat maakt niet uit.
Ja, ofwel.
Nee,
ja,
juist. Dus. Er komt gewoon uiteindelijk een loting. Want er zijn maar zoveel plekken beschikbaar. Ja. Dus het heeft geen zin of dat je zeg maar als eerste hebt aangemeld of als laatste. Er komt gewoon
maar doe het wel op tijd, zeg maar.
Doe het wel niet op tijd.
Want als je te laat bent, dan
kan je niet meeloten.
Nee, precies. Ja.
Heb jij
loopt het tot maart?
Nee, tot eind januari.
Tot eind
baankaart.
Januari.
Ja.
Oh, je dacht maart, kaart?
Nee.
Nee, oké. Okay. Ja.
Dat is niet waar.
Okay.
ben jij in het bezit van een bijzonder voertuig? Bijvoorbeeld een bergingstruc of een youngtimer, een Amerikaan, een oldtimer. En wil je ook naar het festival komen?
Dat
dan
kan
dat ook. Dan moet je je dus eventjes inschrijven via truxer.nl/paddock.
Ja.
En daar vind je dan een formulier met alle gegevens. En dan daar volgt geen loting voor. Maar daar gaan we gewoon een selectieronde door om te kijken wie er uitgenodigd worden, ja of nee.
En dat is dan ook op basis van wie zijn er nog meer, welke auto hebben we nog niet gehad.
Ja.
Dus daar wordt, wordt wel met aandacht naar gekeken.
Naar gekeken, inderdaad.
Ja. Wij zijn er over 2 weken weer.
Twee weken
zijn we er weer. Is het dan december?
Dan is het ongeveer.
Ja, nou, jemig. Gaat hard, hè?
Tot dan.
Tot dan.